Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Wij willen gemeente gaan luisteren naar de lezing van Gods heilig woord. En u vindt dat voor vanavond in 1 Koningen 18, de versen 17 tot 39. Dus 1 Koningen 18, vers 17 tot 39. En daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we daarna Psalm 122, maar dan het tweede vers. Want daar staat daar elk zijn naam, beleid en roem. Dat heeft te maken met die belijdenis. Vandaar dat we maar graag zingen dus het tweede vers, Psalm 122, na de geloofsbelijdenis.
En het geschiedde als Agab Elia zag, dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volg hem na. En zo het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen op het hout leggen, maar geen vuur eraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam uw gods aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En ze namen de var die hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat ze profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in des Heeren naam. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen. Voort zeide hij: doet het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, en daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, van Isaac en van Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En in ieder spreek in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen onze tekst voor vanavond in de brief van Jacobus. Dus de algemene zendbrief van Jacobus. En daarvan het vijfde hoofdstuk, Jacobus 5. Daarvan naderen versen 16b tot en met 18. Dus ik noemde u Jacobus 5, de versen 16b tot en met 18. En daar luidt Gods woord, een krachtig gebed. Des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke beweging als wij en hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover de tekst. Wij willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wij hebben dat gezongen. De stoelen van het gericht. En dat is toch eigenlijk de kerk. Dat is een rechthuis. En geef ons te verstaan wat dat betekent. Dat hier ook vanavond weer telkens als het woord gebracht wordt. Dat er recht gesproken wordt en recht gedaan wordt. En dat er vonnissen worden geveld. Dat is heel wat. Als we daaraan denken. En als wij dan alle daarbij betrokken zouden zijn. Als wij voor de rechter zouden staan. In Rotterdam of waar dan ook, dan zouden wij met spanning bezet zijn. Dan zouden wij toch ook wel heel erg betrokken zijn op de uitspraak. Wat zal er gezegd worden? Want het is heel belangrijk wat een rechter van ons zegt. Die heeft het voor het zeggen. En wat mensen zeggen, dat is niet het voornaamste. Mensen kunnen ons verdenken van allerlei dingen die soms heel moeilijk zijn en die heel smadelijk zijn. Maar als iemand door de rechter is vrijgesproken, dan mag het zo zijn dat al die geruchten en al die praatjes die er zijn, dat die niet te pas komen, omdat wij toch gesteund zijn en weten dat we die vrijspraak van de rechter hebben gehoord. Zo is het in het gewone leven en dat is heel belangrijk, heel gewichtig. En in de maatschappij ontlopen wij gelukkig vaak de rechtbank. Wij zullen niet zodanig leven dat wij misschien zwaar in overtreding komen en in strijd komen met de Nederlandse wetgeving. Maar als het gaat om uw wetgeving, heren, dan is dat heel anders. Dan is het zo dat die stoelen van het gericht er staan in de kerk, maar ook voor ieder mens. Want er is geen mens die niet zondigt en wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen wat in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En wat een weldaad dat u dat hier nu ook nu weer geeft, ook vanavond. Want eenmaal zal het zo zijn, dan zal de rechter van hemel en aarde wederkomen. En dan moeten wij geopenbaard worden. Echt geopenbaard, dat wil zeggen dat wij hier onder een zeker deksel kunnen leven. Maar daar wordt pas openbaar wie we zijn. Daar worden uw kinderen openbaar. Daar wordt ook de wereldling openbaar. Heere, geef dat wij nu de weldaad mogen zien, dat u hier vanavond opnieuw met dat gericht komt. En dat er ook vanavond een vrijspraak kan zijn. Een vrijspraak voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die in het bloed der verzoening gewassen en gereinigd zijn. En die weten mogen, heren, dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonde. Die goddelijke vrijspraak. Dat hemelse pardon, dat hebben we allemaal zo nodig. En wie zou dat niet wensen? Ach, misschien om allerlei redenen. En die kunnen onzuiver zijn. Maar wij mogen dat toch met elkander begeren van u. Wij mogen toch zeggen, onze ogen zijn op u, Heere. Wilt u ons de schuld en de zonde niet toerekenen? Geef ons te zien op dat offer, zoals die tollenaar dat mocht doen. Wij bidden van u, Heere, wilt u geven dat de ernst van dat gericht ook mag komen tot hen die nog leven voor eigen rekening. Die nog een open schuld hebben. En die schuld die is nog niet verzoend. Dat is een heel ernstige zaak. Dan nemen wij buitengewone grote risico's. Dan reizen wij naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Wilt u het gewicht van deze dingen op onze harten binden, van jong en oud, van ons allen tezamen op en onder de kansel. Wil ons zo nabij zijn, Heren, in uw gunst en goedheid. Wij mogen u bidden voor de gemeente, voor hen die hier nu zijn vanavond ook weer, voor hen die meeluisteren misschien ook. Denk aan ons allen onder dat woord gezeten. Geef dat wij er maar onder mogen zijn. Dat we onder dat woord van u zitten. En dat dat woord boven ons staat. En geef dat uw knechten maar achter dat woord staan. En dat zij daar ook maar helemaal achter mogen staan. Ook persoonlijk, wat betreft hun eigen geestelijke beleving en het geloof. Wij bidden voor hen die misschien moeilijke wegen moeten gaan, die verantwoordelijkheden dragen. We denken aan de moeders van de gezinnen. Geef dat zij ook in het huishouden, dat zij met hun kinderen mogen leven, Heren, in gehoorzaamheid aan uw woord. En ook met natuurlijk de gezinshoofden. Wilt u de ouders geven dat zij in de opvoeding hun kinderen maar veel bij u mogen brengen. En dat wij ook in onze gezinnen mogen leven naar de eis van uw getuigenis. Wij bidden voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Dat kan in allerlei niveaus, basisonderwijs en ook voortgezet hoger onderwijs. Denk aan al diegenen, Heren. Geef ook het besef van onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van de schooljeugd. Zegen ook jongens en meisjes in de klas. Wees bij hen, En geef dat zij hun pad zuiver mogen houden als wij het houden naar uw woord. Dat geldt ook voor de jeugd op school. De scholen waar zoveel gebeurt. Waar toch zoveel dingen zijn, ook van de week hoorden wij dat weer. Die spreken van twist en tweedracht. Van verdeeldheid en onrust. Denk aan dat geslacht, Heere, dat opgroeit. O, wees hen nabij. Dat ze mogen hopen op uw naam. Geef hen kracht en sterkte. Zo mogen wij u bidden, Heere, voor hen die in het zakenleven wellicht een plaats hebben. Dat zijn toch wel hele gladde plaatsen als we daar staan. Dat is toch wel vaak een plaats van verzoeking. Geef dan ook dat het zo mag zijn dat ook mensen in het zakenleven, ondernemers, dat zij ook in heel hun doen en laten zich mogen laten leiden door uw woord. Zo bidden wij ook voor hen die werkloos zijn, die geen werk hebben, Heere, en die daarmee worstelen. Voor wie dat moeilijk is, wilt u hen toch ook nog weer een plaats bereiden en wilt u voorzien in al onze maatschappelijke en sociale noden. Wij denken, Heer, aan hen die in de zorg werkzaam zijn. Dat is ook een hoog verantwoordelijk bezig zijn. Zorg, dat is een modewoord. En Heere, ach, wij zijn vaak zo zorgeloos in geestelijk opzicht. Maar wij hebben zorg nodig. Mensen, wij hebben zorg nodig. Wij moeten zorg bieden en verlenen. Maar geef ons nu die goddelijke zorg. Geef ons dat wij het van u verwachten mogen. Ook als wij zorg bieden bij eenzamen, bij zieken, geef dan dat wij gemotiveerd mogen zijn vanuit uw woord en dat we u daarin mogen nodig hebben. Wij denken aan hen die misschien als grootouders hoogbejaard zijn. Geef hen ook hun verantwoordelijkheid te gevoelen en te zien. En dat zij toch ook beseffen mogen dat ze een roeping hebben voor het nageslacht. Wij bidden, Heere, voor uw dienstknechten. Geef hen ook nu weer alles wat zij nodig hebben. Denk aan de belangen van uw koninkrijk in zending en evangelisatie. En wilt u zijn, Heere, met de opleiding, de TUA, wilt u ook daar nog met uw gunst en geest aanwezig zijn. En gedenk ook studenten en kandidaten, ook zij die misschien wachten op een beroep, wees bij hen uit genade en baan de wegen. Zo bidden wij, Heere, voor ons land en volk. Deze week de troonrede. Geef dat wij toch die troonrede van u, Heere, mogen zoeken. Dat we daarbij geïnteresseerd zijn. Die rede is veel belangrijker dan alles wat mensen vanuit hun troon zouden zeggen. Geef onze koning met de zijnen dat zij getrouw mogen zijn aan hun roeping van uwentwege. Geef het ook aan de overheden. Wij bidden voor die kerk van u wereldwijd, waar vervolging is, waar mensen in gevangenissen zuchten. Wij denken aan zovelen die in verdeeldheid leven, Heere. Wilt u ons behoeden voor de machten van de afgrond, voor de heidense ideologieën, voor allerlei bewegingen die ons volk van zijn vrijheid willen beroven. Gedenk ons toch uit genade. Zo bidden wij voor uw bondsvolk. Denk ook aan Israël, Heere. Laat ook dat volk u de Heere mogen nodig hebben. Dat ze buigen mogen voor koning Jezus. Ja, gedenk ons daarbij. En hoor ons om Christus willen alleen. Amen. Wij willen gaan zingen Psalm 119, vers 36 en 38. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Ver boven goud en zilver, en wat meest de mens bekoort, zal ik uw wet waarderen. We zingen gemeente Psalm 119, vers 36 en 38. Wij willen zingen, gemeente, na de prediking, Psalm 65, vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalig. 65, 1 na de preek. Het gebed is een geweldig middel, zoals we dat hier lezen, gemeente, in onze tekst. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Maar dat is ook wel een hele moeilijke tekst, want daar staan allerlei dingen in waarvan je zegt, ja, maar dat heb ik niet en dat ben ik niet. Ben ik nou een rechtvaardige? Is mijn gebed nu krachtig? En ja, het kan wel veel, maar het vermag niet alles. Ik hoop dat die vragen ook vanavond nog wat nader verklaard zullen worden. Toch is dat gebed wel iets heel bijzonders. Als u nou bijvoorbeeld 3 maal leest van verhoring van het gebed. Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Wat is dat niet een geweldige deur die de Heren opent in zijn woord, de deur van het gebed. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Wat wordt dat weinig beseft en weinig gevoeld. En natuurlijk, er zijn allerlei verkeerde uitleggingen van. Maar toch, het gebed des geloofs, zo wordt het hier genoemd, zal de zieke behouden. Dus dat is het eerste voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is toch wel iets heel bijzonders, gemeente. Als mensen ziek zijn, dat dan het gebed des geloofs zoveel zou kunnen doen. Juist ook in de kring van de gemeente. Het tweede is dat Elia bad en dat er regen kwam. Ja, hij bad ook om droogte. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, maar wat was dat niet geweldig wat we gelezen hebben daar op de Karmel. Dat dat vuur uit de hemel zo neerdaalde en dat de Heere op die wijze verhoring toonde aan het gebed. Dat is dus nood in het gewone maatschappelijke leven. En daar had Elia mee te maken, daar liep hij mee. Hij worstelde met het verval van de kerk en van het volk, van het 10-stammenrijk. En wat hebben bidders dan toch een heel bijzondere roeping. Dus het gebed heeft te maken met bijvoorbeeld in dagen van ziekte, maar ook in dagen van droogte en allerlei moeite die er zijn. En het laatste heeft toch eigenlijk ook met het gebed te maken. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling aan zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden. Dus dat is ook een zaak, dat kan niet zonder het gebed. Wel, wat heeft de Heere aan u, aan jullie allemaal, wat heeft de Heere aan ons een geweldige sleutel gegeven van het gebed. En ongetwijfeld moeten wij allemaal belijden, wat hebben we daar weinig van soms. Wat is dat gebed, dat vuur van het gebed, wellicht uitgedoofd. Wij willen uw aandacht bepalen, gemeente, vanavond bij dat bijzondere gebed van Elia, wat hier beschreven wordt. Wij schrijven boven de tekst het gebed van Elia. Dat is een eerlijk gebed ten eerste, dat is een verhoord gebed ten tweede en dat is een krachtig gebed. Dus het gebed van Elia is ten eerste een eerlijk gebed. En ik bedoel met dat eerlijk dat hij ging bidden om droogte. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Maar dat is wel eerlijk van de profeet dat hij dat deed. Ik hoop dat toe te lichten. Dus een eerlijk gebed, hij bad om droogte, een verhoord gebed. Het vuur daalde van de hemel en de regen kwam. En een krachtig gebed, zoals vers 16b dat zegt, dat is eigenlijk de toepassing. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Want dat is toch wel een vreemd iets, gemeente. Natuurlijk, het staat in de Bijbel en wij beseffen dat wij dat ook zullen aannemen. Maar wie doet dat nu? Welke profeet zou nou gaan bidden om droogte? Welke voorganger op de kansel zou dat nu aandurven om te zeggen, ik hoop dat het met de economie van Nederland bergafwaarts gaat. Ik hoop dat de koopkracht met de troonrede achteruit gaat. Ik hoop en ik bid dat wij met tegenslagen te maken krijgen. Dat staat hier eigenlijk gewoon. Zo bad Elia. Zo bidt u niet. En nee, zo bidden ook Gods knechten niet. Maar zo'n profeet als Elia, dat is wel iemand als die naar ons toe komt, als er een profeet in ons midden is, dan kun je daar wel zoiets van verwachten. Hij bad een gebed, staat hier, dat het niet zou regenen. Dus dat betekent, hij bad erom dat het met de boeren verkeerd zou gaan. Hij bad erom dat de mensen door de hitte en door de droogte zouden worden overmand. Hij bad erom dat het vee zou sterven en dat mensen in de diepste ellende zouden komen. En natuurlijk, deze tekst heb ik vooral genomen in verband met de droogte die wij beleefd hebben. U hebt dat ook gevoeld, die 2 maanden, 3 maanden. Dat was toch wel ingrijpend. Dat was toch heel wat. Eerst zei de krant, wij zijn op alles voorbereid in Nederland. Maar dat werd al gauw anders, want toen die droogte zo nijpend werd, toen ging het mis met het water, met het grondwater natuurlijk. En nou ja, ik hoef het allemaal niet uit te leggen, u weet dat wel. En bomen stierven af enzovoorts. En de weilanden gaven niets meer op. En die hitte, dat was toch ook wel heel benauwend. Het was zo warm. En dat was voor ouderen en jongeren toch vaak heel moeilijk. Dus daar waren allerlei moeilijkheden uit die droogte voortkomende. En je werd een beetje angstig, een beetje gespannen door de gedachte dat dat in de toekomst vaker zou gebeuren. Dat alles een beetje zou gaan ontwrichten. De klimaatverandering en de hitte die toeneemt en ongekend heftige regen, tsunamis en buien die op het land zouden komen. Tijden van droogte, tijden van overvloedige, neerstortende regen. Dat hebben wij nou een paar maanden gehad. En dan wordt het wel voor ons wel heel wonderlijk, gemeente, hè, dat Elia daar nou om ging bidden. Dat zou ik nooit gedaan hebben. Ik zou niet op het idee gekomen zijn, ik zeg het maar eerlijk, om daar nu om te gaan bidden dat het droog zou worden. En toch deed hij dat. En hoe kwam dat nou eigenlijk? Wat was nou de bedoeling? Wel, u begrijpt dat al een beetje. Stel dat er een moeder is, ze houdt veel van de kinderen en er is er één van die kinderen die heeft gesolliciteerd. En die heeft een hele mooie baan in het vooruitzicht. Maar een baan, ze weet het wel, met verzoekingen. Kan hij dat wel aan? Gaat dat wel goed? En ze hoopt misschien in haar hart dat hij dat niet zal krijgen. Want ze denkt, dat kan wel zoveel gaan kosten aan geestelijke krachten en waarden. Het zou niet goed voor hem zijn. Daar hebt u nou een voorbeeld. En daar zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Maar dat geeft een klein beetje aan dat wij ook wel eens ons kunnen verplaatsen in zo'n gebed. Je zou toch niet hopen en bidden dat de afval in Nederland in die tijd van voorspoed al maar groter zou worden. En je mag toch eigenlijk niet bidden in Nederland dat het allemaal zo goed mag gaan. Want stond ook laatst in de krant dat er bijna geen land is waar we het zo goed hebben als in Nederland. En het geluksgevoel is heel laag in Nederland. Met die volle supermarkten en met die banken die zoveel geld hebben, al die mooie huizen, noemt u maar op, al die dingen die we hebben. Het geluksgevoel is heel laag. De mensen zijn niet gelukkig en ze hebben toch allemaal zoveel. En dat heeft Elia ook wel gevoeld. En wij moeten weten vanuit het woord van God natuurlijk dat die voorspoed niet altijd zo goed is voor een mens. En dat weten wij ook allemaal wel. En het zou dus helemaal verkeerd zijn, gemeente, als je altijd maar bad naar je toe. Als je altijd maar dingen bad waarvan je zei, ja, ik hoop maar dat ik dat mag meemaken en dat ik dat mag beleven. Dat zegt Gods woord hier in deze tekst dus niet. Elia zegt, nee, je moet ook leren bidden tegen jezelf. Je moet ook leren bidden tegen de stroom in. Tegen wat de mensen willen. Het zou natuurlijk heel vreemd zijn als een dominee op de kansel zomaar zou gaan bidden dat het allemaal tegen zou zitten. Dat wel. Ik stel dus die eerste vraag bij mijn eerste gedachte. Die eerste vraag, hoe kan een profeet, welke reden heeft hij nu om dat te doen? Om zulke zaken van tegenspoed af te smeken. En ik heb het al een beetje toegelicht. De tweede vraag is, dat kunt u zich wel voorstellen. De tweede vraag is, hoe kan God dat nu doen? Want ja, hoe kan nou Elia bidden? Nou ja, hij was een mens van gelijke beweging als wij. Ja, misschien kwam het wel uit een verkeerde grond voort. Maar hoe kan God dat nou eigenlijk doen, gemeente? Dat de Heere daar zo'n land, het land van melk en honing, dat de Heere daar dat Israël zomaar 3,5 jaar in de droogte zet. En dat het water van de Krit opdroogt en dat er eigenlijk helemaal niets meer is om van te leven. Hoe kan God dat nu doen? En dan kom ik natuurlijk wel op een belangrijke vraag. Een vraag die u ook hebt. Een vraag waar u ook mee worstelt. U en ik. Wij hebben ook die vraag. Heere, waarom doet u dat nou? Waarom word ik nou zo erg ziek? Waarom lijd ik nou zoveel pijn? Waarom dreig ik blind te worden? Waarom ben ik bijna doof? En al die vragen. Waarom gaat mijn huwelijk niet naar wens? Waarom stellen mijn kinderen me zo teleur? Hoe kan God dat nou eigenlijk doen? Want we komen toch in de kerk en we zeggen, ja, de Heer is toch de bron van alle goede gaven. Maar die vraag naar de tegenspoeden van het leven, die vragen zijn moeilijk. Hoe kan God nu zo met de mensheid omgaan? Denk eens aan die overstromingen ook weer van deze week. Als er dan maar zo'n orkaan op je afkomt, die heel je huis zou vernietigen en vernielen. Dan moet je toch wel denken, Heere, ach, wat is nou toch uw bedoeling daarmee? Ja, we kunnen daar wel prachtige, toepasselijke woorden van spreken. Maar als het in ons leven zo zou gaan. Waarom, mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te wachten stond. Kijk, waarom doet God dat nu? Want God is toch barmhartig. En de Heer zou het toch anders kunnen doen. En de Heer zou me toch wel kunnen bekeren. En waarom gebeurt het nou niet? En de Heer zou zijn kerk in Nederland toch wel kunnen doen bloeien als een stad op een berg. En waarom is God nu schijnbaar zo met twist vervuld met de mensheid? O zeker, we hebben heel veel goede en gezegende dingen. En de Heer is goed voor ons. Maar die vragen laten zich niet onderdrukken, gemeente. Die vragen die leven onder ons. En die moeten we ook eerlijk stellen. Dus dat is de tweede vraag. De eerste vraag, hoe kan Elia nou toch zo bidden? En de tweede vraag, hoe kan God dat nu zo toelaten? Hoe kan God het nu zo bedoelen? Wat bedoelt de Heere daar nu mee? Met 3,5 jaar droogte. Waar is nu zijn woord? Waar is nu zijn belofte? En nu de derde vraag. Misschien kom je er zelf ook op. De derde vraag bij dat wonderlijke gebed van Elia. Weet u het? De derde vraag is, gemeente, wat is er nou toch met dat volk aan de hand? Dat ze 3,5 jaar nodig hebben, tegenspoed, om enigermate volgens het plan van de Heer tot bekering te komen. Om althans iets te gaan verstaan dat God regeert. Die vraag stellen wij natuurlijk niet zo vaak. Die vraag, oh nee, die slikken wij in. Maar die vraag is er wel. Dat het nu 3,5 jaar duurt, eer dat dat volk misschien toegankelijk is om te gaan bedenken, de Heere is God. En dan nog niet eens op een wijze dat je zou kunnen zeggen, ach, dat menen ze nou zo. En als je dat op Nederland toepast, dan zeg je, ach, dan is het nog maar, dan geloof ik niet, gemeente, dat die droogte, dat die regens, dat zo'n gebedsverhoring lijkt te zijn, want als de Heere werkelijk met ons land en volk zou doen naar het gezicht van zijn ogen en naar onze verdiensten, dan zouden wij, ach, dan had het nog lang niet gaan regenen. Dan zou de natuur zich ingesloten hebben. De Heere leidt alle dingen. Wat hadden die mensen, wat verschrikkelijk dat dat volk nou toch zo zich van de Heere afwendde, dat ze hardnekkig doorgingen. Hoe lang ga jij nou al door? Hoe lang is het nu al bij u zo dat u zegt, ja, ach, ik weet wel, het zou anders moeten, maar. En dan moet de Heere met zijn tegenslagen in je leven komen. Nee, ik zeg niet dat elke tegenspoed op die manier ook die achtergrond heeft. De Heere kan ook tuchtigen uit liefde. Maar hier gaat het nu om de landsbelangen van Israël. En dan denk ik aan de landsbelangen van ons land en volk. En dan zeg ik, ja, wat is het dan eigenlijk een wonder? Een wonder, ja, moet ik het zo noemen? Ik weet het nauwelijks. Een wonder dat toch uiteindelijk de weiden weer groen zijn geworden en dat de regens weer neergedaald zijn. Want kinderen, weten jullie wat regen is? Als je daar eens over nadenkt, ik denk daar wel eens over. Die regen die zomaar zo mild uit de hemel valt, dat is toch zoiets wonderlijks. Want waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Ja, je zult natuurlijk zeggen dat komt van die buien, van die wolken. Ja, maar wat is een wolk? Nou, een wolk is vocht, water in dampvorm. En dan moet je zien hoe de Heere dat nu wonderlijk doet. Dat regen die op onze tuinen valt, die komt misschien duizenden kilometers ver weg. Uit de oceaan. En hoe zouden wij nu ooit dat water uit de oceaan naar ons land willen transporteren? Dan zouden we misschien allerlei leidingen aanleggen en noemt u maar op. Maar dat zou een gigantische onderneming zijn. Dat zou ook niet kunnen. Wat heeft de Heere nu een wonderlijke weg? Nou, wordt dat water van de oceaan damp? Dat is de schepping. Wat een wonder van de scheppende God. En dat verdampt daar en dan kan het door de wind worden heengevoerd en dan precies naar ons land. Kijk, zo doet de Heere dat nu. En naar andere landen natuurlijk, hè. Maar dan zie je, dat zou een mens nooit kunnen. En dat kan de Heere nu allemaal doen. Zo wonderlijk is dat nu. Dat die regen dan zomaar via die lange weg zoet als zoet water op onze akkers valt. Want in de oceaan is het nog zout. En nou moet het verdampen en in dat proces blijft dat zout achter. En is het zo dat de regenstromen onze akker bevochtigen. Zo gaat het eigenlijk. Dat zegt de weerman niet hoor. De weerman zegt, nee, ik zie dit en ik zie dat en het zijn depressies. Maar dat zegt de Heere. Gij bezoekt het land. En hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. Die regen komt langs een wonderlijke weg. Elke druppel lijkt wel van goud te zijn als je daaraan denkt wat die regen is. Wel, Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. En als ik dat nu zo zie, dan denk ik, die Elia was een profeet. En weet u wat een profeet is, gemeente? En dan kom ik langzaam maar zeker ook tot de beantwoording van deze vraag. Een profeet is iemand die komt met twee dingen. Die komt met wet en evangelie. Die komt met oordeel en voordeel. Vanmorgen hebben we het ook gehoord. Een reuke des doods ten dode, Paulus. En een reuke des levens ten leven. Wij moeten beseffen dat de prediking van het evangelie altijd gepaard gaat met de oordeelsaankondiging over de onbekeerlijkheid. Wij moeten beseffen dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. Maar dat we anderzijds toch ook Boanergussen moeten zijn, zonen des donders, die de oordelen Gods ook in de prediking voorstellen. De Heere Jezus heeft het namelijk ook zo gedaan. Hij stond bij Jeruzalem en hij is gekomen om zondaren te redden en zalig te maken. Daar kan geen mens aan twijfelen. Maar hij heeft zelfs gezegd van Jeruzalem, uw huis worden u woest gelaten. Dan zie je ook in Christus zie je de woorden van de profeet Elia terugkeren. En dan zeg je, dat heeft zelfs de zaligmaker gezegd. Die heeft zelfs gezegd, Uw huis wordt u woest gelaten. En hij heeft gezegd, indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Ook hij heeft woorden gesproken van oordeel en van vloek. En daarom, dat moeten wij beseffen ook als we op de kansel staan en als we in de kerkbank zitten. Dat woord heeft altijd een tweerlei toepassing. De fariseer en de tollenaar. Als de dienst voorbij is, geliefde, dan gaan er mensen naar huis gerechtvaardigd door de Heere. En dan gaan er ook mensen naar huis die dienstweigering hebben betracht. Die uiteindelijk dat aanbod van de Heer hebben afgeslagen. Dat gebeurt straks. En wat denkt u dat de Heer dan zou doen? En dan moeten wij bedenken dat wij toch ook sterfelijke mensen zijn. Kijk, dat is de klem van het woord. Elia bad een gebed. En dat is wel hard. En het is verschrikkelijk, jongens en meisjes, dat er een hel is. En het is vreselijk dat God zo met oordelen komt. En ik begrijp dat als mens ook niet. En ik ben het er ook vaak niet mee eens. Maar dat moet toch en dat zal toch ook de keerzijde zijn van de medaille van het evangelie. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is de keerzijde. Dat moet zo zijn. En misschien denk je wel, ja, maar dat is een harde boodschap, man. Ja, dat, ja, is dat wel zo? Als een dokter nou zo'n boodschap zou zeggen, dan zou u dat geloven. Dan zou u zeggen, oh, wat kunnen wij nu doen? Hoe kan ik nu nog beter worden, dokter? We zouden alle middelen ter hand nemen. Dat bedoelt de Heere nu. De Heere doet dat niet om je te treffen. En de Heere doet dat niet om alles maar te laten sterven. Van droogte, van allerlei moeilijkheden. Maar hij kastijdt ons tot ons nut, opdat we zijn zalving zouden deelachtig worden. Ben je daarvoor ingewonden, geliefde? Is het zo dat u het daarmee eens geworden bent? Zegt u, ja, ik heb gedaan dat kwaad was in uw hoofd. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken de reen die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat wil je toch niet? Je wilt toch niet omkomen? Je wilt toch niet verloren gaan? Je wilt toch niet straks te pletter slaan op de rotsen van de eeuwigheid? Terwijl de Heere zegt, ja, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Jongens en meisjes, dat is toch niet je doel? En je mag dat risico toch niet nemen? En je mag toch niet zeggen, ik waag het er maar op en ik stel het maar uit. En we moeten maar kijken wat er van komt. Zo kun je toch niet leven. O, laat dat doordringen ook tot je denken. Dat het je in de binnenkamer voor de Heere zou mogen brengen. Het gebed van Elia, gemeente, dat gebed om droogte, is dus een gebed dat ons verwondert. Maar als we erover nadenken, moeten wij wel zeggen, eigenlijk zijn wij de schuld. En de Heere gaat nu met ons handelen in een weg van gerichte. Opdat we hem zouden nodig krijgen. En dat gebeurt ook met dat tweede. Dat verhoorde gebed. Eerst dat eerlijke gebed en nu dat verhoorde gebed. Het is dan zo lang droog. Alles smacht naar regen. En ja, dan komt er toch een einde aan. Dan komt Elia in het land en hij vertoont zich aan Ahab. Zo'n droge akker. Wat is die natuur uitgeput? Maar weet u, nou moeten wij niet alleen denken aan die verlepte bloemen en planten die allemaal dood zijn. We moeten niet denken aan het vee dat vermagert. Wij moeten niet denken aan die troosteloze aanblik dat het groen allemaal sterft. Nee, wij hebben ook, u hebt daar wel naar gekeken, denk ik. U hebt toch ook wel gekeken naar uw tuin. En u dacht, ja, hoe komt dat? Dat is toch wel heel jammer dat die bloemen zo gaan sterven. En dat is toch wel, wat zal de verwachting van de bomen zijn enzovoorts. Allerlei dingen sterven af. Dat is ook een beeld, gemeente, van dat land waar de psalmist van zingt. Dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Hebt u goed naar die akker gekeken? Hebt u goed in beeld die die geweldige brandende hitte die de natuur zo geteisterd heeft. Stel nu eens, ik sta hier vanavond en overal elke zondag. We staan dan voor een akker. We staan voor een zaaiveld. En wat zou het nou vreselijk zijn, ik moet die toepassing wel maken, als de akkers van de kerk van Nederland nu ook zo droog zijn. Als geestelijk de dingen zo uitdrogen. En ik heb wel gezien soms, dan was al het gras dood en het onkruid dat stond nog fris en groen. Wat gaat er nou gebeuren in een kerk, in een gemeente, in de kerk van Nederland, als die droogte van de psalmist toeslaat? Als de regens des geestes niet meer neerdalen, wat gebeurt er dan met de kerk? En als die stromen van levend water niet meer worden gezien, en als de Heer Jezus niet meer in al zijn kracht en heerlijkheid vanuit die frisse waterstromen wordt gevoeld. Zou dat ook het beeld van de kerk kunnen zijn? Zoek als het ware die foto's nog eens op en die geschiedenis van de droogte en zeg: Heere, wat zou het toch verschrikkelijk zijn als dat met de kerk zo was. En je kunt nog meer persoonlijk worden. En dan kun je ook zeggen, ja, wat zou het nou erg zijn als het hier van binnen in mijn hart zo was. Als het zo droog is. Weet u dat kinderen Gods daar zo'n last van kunnen hebben? Dat ze zeggen, och, het kan toch zo dor zijn. Het kan toch zo verlept zijn allemaal. Het verslapt, het verzwakt. O, waar is nou toch die verfrissing van boven? Daar lijden ze onder. Er zijn boekjes over geschreven, over geestelijke dodigheid. Hoe is dat met jullie? Hoe is dat hier met de kerk des Heren, met het volk van God? Geestelijke dodigheid. Je hebt geen woorden om te bidden. Je wordt afgeleid. Je hebt soms geen zin om naar de kerk te gaan. Het staat je soms bijna allemaal wel tegen. Geestelijke, innerlijke dodigheid. Dat zijn kwalen. En dat heeft die natuur ons nou allemaal voorgehouden, gemeente. Die akkers hebben gezegd, is het met jou ook zo? Ben jij ook zo'n mens? Is het ook zo verdord? Jongens en meisjes, als je voor de spiegel staat en je kijkt of je er mooi uitziet en je maakt een selfie en je bent ermee bezig, denk je er wel eens aan, dat is de buitenkant. Echt, dat is de buitenkant. Hoe ben jij van binnen? Hoe zie je er van binnen nou uit? Ben je ook van binnen zo schoon of hoe dan ook, hoe je er van buiten uitziet? Het kan wel zijn dat het van binnen allemaal verdord is. Met al je levenslust en met alles wat we hebben. Ach nee, ik sta je niet somber te maken. En ja, dan zeggen we tegenwoordig, ik wil niet somberen. Nou ja, laat ik dat maar wel doen. Dat moet ik ook wel doen. We moeten wel die dingen zeggen, opdat we tot dat tweede mogen komen. Hij bad wederom. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Hij bad wederom. We hebben gelezen hoe hij bad. Dat eerste gebed om droogte, dat staat eigenlijk niet beschreven in de geschiedenis van koningen en van kronieken, maar wel heel uitvoerig dat gebed om regen. En dat is heel leerzaam. Hij bad een gebed, en dan zien we hoe dat ging en hoe hij dat gedaan heeft. Eerst die Baalpriesters die alle kansen kregen. De afgoden. Alle mogelijkheden om te laten zien wat hun godsdienst waard is. Dat is altijd nog zo. En als dat nou zo bitter teleurstelt. Als die het ons niet geven kunnen. Dan komt de profeet. En hij zegt, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En dan gaat hij bidden. Ja, dan gaat hij natuurlijk, zegt u, dan gaat hij bidden om regen. Dan gaat hij bidden of de Heere vuur van de hemel weer doen neerdalen. Ja, maar hij let eens goed op dat gebed. Want als we dat nou zo even gelezen hebben in sommige korte pennenstreken, dan ziet u dat hij het altaar des Heeren, dat is het eerste, voordat hij gaat bidden, hij heelt het altaar des Heeren dat verbroken was. Ziet u, dat was de breuk. Dat was de droogte. Dat was het oordeel. dat altaar des Heren dat verbroken was. Het zat geestelijk helemaal verkeerd. Het was met dat volk naar God toe totaal mis. En daar lag nu de diepe val. Dat is ook bij ons zo, gemeente, dat is ook bij ons zo. In alle gebeden die wij de Heren opzenden, u moet eerst maar eens naar het altaar kijken. Gemeente, hoe is het met het altaar? Ik bedoel nu niet zozeer in het gezin, maar persoonlijk. Het altaar spreekt immers van de vrede met God, de verzoening met God. Een altaar is ook ontdekkend, want dat laat ons zien, daar moet geofferd worden, daar moet bloed stromen om de zonde te verzoenen. En dat gaat hier Elia nu duidelijk maken. En als u nou bijvoorbeeld, u zegt ik bid daarom, u zegt ik bid hierom, ik bid daarom, maar er gebeurt nooit wat. Dan zegt Elia, nou, ga dan eerst eens kijken hoe staat het met je altaar. Hoe is het nu met die verzoening, die vrede met God? Heb je dat, vrede met God? Is het zo dat dat altaar stuk ligt? Dat zou toch erg zijn. Hij heelt het altaar des Heren dat verbroken was. Ja, je hebt veel meer last van droogte als van een altaar dat niet functioneert. Het altaar des Heren dat verbroken is, al die kerken waar het woord van God niet meer gevonden wordt, dat is toch wel heel verschrikkelijk. En Elia zegt, volk van Israël, daar ligt de breuk. Dat is het oordeel, begin daar nu. Begin nu, en als je nu vanavond zou moeten zeggen, ach, het is tussen God en mijn ziel niet zoals het moet zijn, dan ja jongen, dan kun je bidden wat je wilt, maar dan komt er uiteindelijk, het komt dan niet goed met je. Dan hoort de Heere je gebed ook niet. Wij moeten naar dat altaar, zegt Elia. En dat gaat hij doen. Hij heelt het altaar. Wat een heerlijk werk. Wat is het een voorrecht in de prediking als je dat nou mag prediken. Dat er een weg van verzoening is. Dat er een weg van vrede is met God. Dat er een weg is waarin de schuld uw volks uit uw boek gedaan is. Wat is dat toch een heerlijk werk. Dan mogen we op de kansel helen, herstellen. Dan mogen wij de breuken weer dichten. Dan mogen we in de bressen staan. Hij heelt het altaar. Dat is de kern van de bediening der verzoening. Dat is de stroom van het bloed van Christus Jezus. Hij heelt het altaar dat verbroken was. En dan gaat hij, ik ga maar even een paar dingen daaruit u voorstellen, dan heelt hij dat altaar en dan neemt hij 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welk het woord des Heren geschied was, zeggende Israël zal uw naam zijn. 10 en 2, dat is 12. En hij staat in dat 10-stammenrijk. En gemeente, dat 10-stammenrijk is helemaal bij de Heren vandaan. Daar is een Agab en een Izebel. En die breken kennelijk met de dienst van God. En het volk heeft zomaar 400 priesters van Baal, 450. En die zijn er allemaal. En er zijn nog een leger profeten die brood eten van de tafel van Agab. En dan staat daar die ene man, Elia, en die bouwt 12 stenen. Ze zullen wel opgekeken hebben, 12 stenen. 10. Ja, dat is toch genoeg. Dat is ons volk. 10 stenen. Maar nu die 2, dat is Israël, dat is Juda. Dat is dus de tempel. En hij wil eigenlijk tegen die 10 stammen zeggen, jullie leven verkeerd. Jullie moeten een eenheid zoeken met de tempel in Jeruzalem. Jullie moeten dat altaar van Jeruzalem, daar moet je weer naartoe. De kerk. Je kunt niet eens zeggen, de kerk moet weer één worden, want ach, dat Efraïm, dat is niet eens een kerk. Maar hij zegt wel, als het goed wil komen met de 10 stammen, dan moeten er 12 worden. En dan moet je terug naar datgene waar je van afgevallen bent. Nou, dat is toch geweldig, gemeente. Een steen, laat ik maar zeggen, een steen voor de christelijk gereformeerde kerk. Een steen voor de gereformeerde gemeente. Een steen voor de hersteld hervormde, noemt u maar op. En dat zou toch buitengewoon zijn Als we ook dat zouden vasthouden en dat zouden bedenken, dat dat eigenlijk wel zou moeten. Dat het wel nodig is, want wat heeft die ene steen nou boven de andere? Eigenlijk helemaal niets. Dus we krijgen ook een vermaan, we krijgen een boodschap dat we ons bewegen moeten naar dat tempelgebeuren in Jeruzalem. Weer die boodschap van de Christus der Schriften die daarin heel duidelijk wordt geopenbaard. 12 stenen naar het getal van de kinderen Israëls. En zo is Elia daar aan het werk. En hij bouwt die stenen en dan gaat hij daar een offer brengen. En dan laat hij water over dat offer lopen tot 3 keer toe. We hebben het gelezen. En waarom zou dat nu toch zijn? Wie zou dat nu doen? Wie zou dat nou doen? Hij doet dat natuurlijk, u begrijpt dat wel, om de gedachte niet te laten postvatten dat er bedrog zou zijn. Dat er, ik zeg het maar met onze taal, dat er een lucifertje ergens tussen dat hout is en dat dat offer dan gaat branden. Als dat offer daar nu ligt, gemeente, als Christus Jezus wordt voorgesteld in zijn verdiensten, in zijn algenoegzaamheid, dan is het de vraag, gemeente, wie steekt dat altaar aan? Hoe krijgen wij het vuur in dat altaar? Ik bedoel dus te zeggen, als daar nu de prediking van de zaligmaker is, dat ligt in het woord, dat goede woord des Heren, dan is het toch de vraag, komt dat vuur nu van boven of komt dat vuur nu van beneden? Daar moet je ook in je eigen leven op letten. Je moet er ook om denken dat de Heren het onderzoekt. En dat is nu dat onderscheidelijke waar we ook toch wel, als het goed is, voor pleiten. Ik zeg niet dat we dat goed doen. En ik zeg ook niet dat we ons daardoor zo laten gezeggen. Maar je moet het onderscheiden. Het moet beproefd worden. Dat water moet er overheen komen om uit te sluiten zelfbedrog. En dat is heel wat. Ach, dat moet bij mij. En ach, neem van mij maar aan dat, daar moet je toch elke dag wel eigenlijk mee bezig zijn. Elke dag komen er toch wel de vragen bij je op. Kan dat nou? Is dat nou wel goed met je? Al dat eigen vuur. Al die eigen werken van beneden. Al wat een mens onderneemt. Dat moet beproefd worden. En dan hou je niks over. Hoe zal dan ooit dat altaar ontvlammen? Hier zullen wel mensen zitten in de gemeente, dat mag ik toch van harte aannemen, die zeggen, ja, prediker, ik weet ervan dat dat altaar er is en dat er een zaligmaker is, ik weet dat allemaal wel, ik hoor dat elke zondag gelukkig, en hoe gaat dat nou branden? Ik bedoel, hoe krijgt dat nou in je leven waarde? Hoe wordt dat nu een brandende zaak in je leven? Is het niet? Zijn hier niet jonge mensen, ook jonge mensen zeker, en ouderen, en ik hoop van zeer velen, die daar toch ook wel mee worstelen, die zeggen, wie zal nu dat vuur aansteken? Wie zal nu dat altaar, wie zal nu maken dat dat altaar wordt aangenomen? Want al mijn eigen vuur doet het niet. Mijn vuur, dat dooft uit. En dat wordt beproefd door het water van de beproevingen. Maar hoe zal het nou ooit goed komen? Ach, en dan moet u kijken hoe Elia daar nu om smeekt. Dan zegt hij, Heere, antwoord mij, Heere, antwoord mij. Dan staat hij daar als een bidder bij dat altaar. En dan mag u wel zeggen, ja, dat altaar geeft hem de moed. En dat geeft hem ook de kracht, dat geeft hem ook de diepe, rijke betekenis dat hij mag smeken daarom. Het is wat geweest voor die Elia, voor die profeet. Die andere 450. En ze deden van alles en nog wat. En er gebeurde helemaal niets. Dat moet je zien. Dat de afgoden je niet redden. En dat de afgoden je niet helpen kunnen. Al haal je er van alles bij. Maar die ene man die staat daar. En die staat daar in het geloof. En die heeft verwachting. Die weet, op grond van dat offer kan het geschieden. En dat is dan niet een lijdzaam afwachten, dat zult u toch niet moeten doen. Dat is dan toch een opzien naar de hemel. En er is er maar één die antwoorden kan, dat is God. Dan kunt u zeggen, ik zou met 1000 preken, zou ik het niet kunnen redden. Nee, dat is allemaal wel waar, het zijn wel middelen. Maar ze mogen je wel op het spoor zetten om te zeggen, Heere, onze ogen zijn op u. Verwacht het maar van de Heere. Vraag het maar, smeek het maar van hem. Hij is een hoorder van het gebed. En hij wil dat wonder uitwerken in je leven. En dat komt van boven, daar hoef je ook niets aan te doen. Dat is ook niet dat jij daar nou nog iets aan zou moeten toevoegen. Nee, als daar alles in het water verdronken ligt en er geen mogelijkheid meer is vanuit jezelf, dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan of de Heere dat nou doen zal. En de Heere heeft het gedaan. En dat vuur, dat is machtig van de hemel neergedaald. En wat zou het heerlijk zijn, gemeente, als dat onder mijn prediking elke zondag, je preekt elke zondag, als dat nou zou mogen gebeuren. Dat het vuur van de hemel neerdaalt. En dat is niet dat dat nu zichtbaar zo met geweld soms plaatsvindt. O nee, de Heere kan op allerlei wegen dat doen. Maar ik hoop voor u, voor jou, dat dat vuur van boven in je leven er mag zijn. Want alle dingen zijn gereed. Dat woord van God, dat spreekt ervan. En dat woord zegt dat er een weg is en dat er een mogelijkheid is bij God. En dat de Heere die God is van wie Jacob zei, die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Hij doet het. En dan mogen wij op grond van het woord van God de verzekering opgeven. Die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En al is het dat je lang wachten moet. Al is het dat het vandaag niet gebeurt. Maar laat dan je uitzien zijn naar die God. Die uiteindelijk toch de hoorder der gebeden is. Wel, dat vuur dat daalt neer. En het volk, ach, wat dat nu betekend heeft. Maar zij roepen het uit. De Heere is God. De Heere is God. Eerst is het zo, Elia heeft gezegd, hoe lang hingt gij lieden op 2 gedachten? En dan staat er zo angstig, en die stilte ken ik ook wel. Hoe lang hingt gij op 2 gedachten? En dan het volk antwoordt hem niet 1 woord. Dat is hier ook al vaak gebeurd, denk ik. Elke zondag in de kerk, als het woord gebracht wordt, dan zijn er mensen, het volk antwoordt hem niet 1 woord. Dat is heel wat. Maar nu is het zo. Nu hebben ze dat vuur gezien. En nu hebben ze gezien dat dat wonder van boven plaatsvindt. En nu roepen ze uit, de Heere is God. En ik zei al, ik weet niet welke waarde dat heeft, gemeente. Maar uiteindelijk, ze roepen het uit. En Elia is erdoor aangesproken. Elia is erdoor bemoedigd. En de afgoden, zij zijn daardoor verschrikt. Het is als het ware een kortdurende, dat is waar. Maar het is als het ware een opleving, een opwekking die daar onder de mensen komt. Niet dat al die mensen nou echt weten dat de Heere God is. Oh, daar komt ontzaglijk veel van de massa bij. Van imitatie en van nadoen. Maar ze hebben een boodschap gekregen. En die boodschap die komt nu uit in die woorden, de Heere is God. Wel, gemeente, zo heeft de Heere nu dat gebed verhoord. Een verhoord gebed. Een eerlijk gebed. Droogte. Ik hoop dat we daar iets van gezien hebben. Dat is nodig. Een verhoord gebed. Dat is dat de Heere antwoordt door vuur. Een krachtig gebed. Dat is het laatste. Dan kom ik nog eens even met die bezwaren waar ik mee begonnen ben. Want dat staat er nou zo mooi in, krachtig gebed. Van een rechtvaardige vermag veel. Maar hier zullen heel wat mensen zijn die zeggen, ja man, maar ik ben helemaal geen rechtvaardige. Ik ben niet iemand die leeft uit die rechtvaardiging in Christus. Ik weet niet dat mijn schuld verzoend is en ik weet niet dat ik een ander mens geworden ben. Hier staat een krachtig gebed van een rechtvaardige, maar als je dat nou maar niet bent. Als je nou onrechtvaardig bent, als je handen met bloed bezet zijn. Als je hart zich afwendt van de Heer en je kunt je ziel niet meekrijgen. Ja, wat dan? Wat dan? Een krachtig gebed van een rechtvaardige. Maar daar mag je ook om bidden. Je mag ook bidden om een rechtvaardige te worden. Het staat toch zo mooi in de catechismus, daar staat dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dat zijn dan mensen die die geest nog niet hebben. En die mogen nu zonder ophouden bij wijze van spreken hem daarom bidden en daarvoor danken. Dus gemeente, ik denk dat uiteindelijk als je nou zegt ik ben zo onrechtvaardig, ik ben zo'n tollenaar, dat je dan juist nog meer reden hebt om dit gebed te bidden. Om achter die Elia aan te komen. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Want je kunt wel zeggen, ja, die Elia was toch een geweldig mens. Dat was toch een geloofsheld. Dat was toch iemand die krachtig was. Ja, maar hij was een mens van gelijke beweging als u. Waar u nou over topt, daar topte hij ook over dus. En waar ik nou zo'n last van heb, dat had Elia ook. En al die neigingen, al die boosheid, al die verkeerdheid, dat ongeloof. Elia was een man van gelijke beweging als wij. Denk nou niet, die Elia was zo'n held. En dat kind van God, oh die torent zo boven alles uit. Pas op, dat moeten we heel niet denken. Natuurlijk was Elia een profeet, een knecht des Heren. Maar Jacobus zegt, hij was net als jij, net als u. Hij had echt niks meer. Daar wordt echt van die mens helemaal niets gevraagd. Die mens kan ook helemaal niets aanbrengen. Het ligt alles vast in dat volkomen offer van Christus. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dan zullen er mensen zijn, dan zeg ik eerst even tegen die rechtvaardigen, die dan zeggen, ja, door genade mag ik dat toch geloven dat ik in dat bloed der verzoening gerechtvaardigd ben. Nou, dan moet ik zeggen, u, geldt dat van u? Dan hebt u wel een buitengewone roeping. Dan hebt u wel een geweldige taak. Want gemeente, hier staat een krachtig gebed van een rechtvaardige van machtel. Elia was alleen, die bad een gebed. En er gebeurden zulke grote dingen. Hoe is het met uw gebed? Hoe is het met uw medeleven met onbekeerde mensen? Hoe is het met uw gebed voor de gemeente en voor de prediking? Hoe is het met ons gebed voor zieken, voor onbekeerde mensen? Denk erom, een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Als er nou, ja, ik kan geen schatting doen, dat ga ik ook niet doen. Nee. Maar als er nou al één rechtvaardige zou zijn, ja, maar daar zijn er gelukkig, wij mogen toch hopen en bidden zeker dat er toch velen zijn, dat er althans zijn, die ook, ik zie hier deze menigte van mensen, dat hier toch mensen mogen zijn. Ik hoop van vele gemeenten, ja, ik hoop van alle, maar velen, wat zou er dan toch kunnen gebeuren? O, als u die de Heere vreest, als u daar nou eens gebed voor zou mogen krijgen. Ja, dat moet je ook wel krijgen, dat is zo. Je moet wel gebed krijgen voor de nood van Nederland en van de kerk. Maar dat is niet om te zeggen, ja, dus ik kan het niet. Nee, wat hebt u een roeping? En wat kan het in de binnenkamer kil zijn? En wat kan het in het gebed toch toegesloten zijn? En wat kan het ook in dat gebedsleven echt afsterven en uitsterven. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dan zult u misschien wel zeggen, ja, maar een krachtig gebed. Oh, wij moeten zo diep in de schuld komen. Ik ga voorop om te zeggen, Heere, wat zijn we vaak biddeloze mensen. Wat zijn we vaak door allerlei dingen afgeleid. Wat loochenen wij de kracht van het woord. Wat zouden we u toch moeten aanlopen als een waterstroom. Maar een krachtig gebed, wat zou dat nou zijn? Vanmorgen zei ik Lutherbad 7 uur. Je zou zeggen, dat is wel een krachtig gebed. Dat weet ik niet. Of die gebeden, die 7 uur, of dat nu zulke krachtige gebeden waren. Die hebben niet veel uitgewerkt. Maar dat gebed van de tollenaar, dat heeft wat uitgewerkt. En dat heeft vrucht gedragen. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag, en dan staat er, vermag veel. En dan zult u denken, maar niet alles. Niet alles. Dus ik heb geen enkele garantie dat mijn gebed, dat mijn bekering, dat mijn geloof, dat dat nu werkelijk in die verhoring besloten is. Ja, wat dan? Het vermag veel. Dat is wel een zegen, het vermag veel. Maar dan weet ik toch van één bidder. En daar kun je nou echt van zeggen, een kracht, dat krachtige gebed van die rechtvaardige, dat vermag nu alles. Alles. Dat gebed van Christus, die biddende en dankende hoge priester, dat gebed kan ook onze bekering bewerken. Dat gebed kan ook maken dat u een rechtvaardiger wordt. Dat gebed van hem, waarin hij bidt, ook zelfs voor zijn vijanden aan het kruis. Dat gebed van de zaligmaker. O, daar ligt het behoud van de kerk. Daar ligt de pleitgrond voor een onbekeerd mens. Daar ligt hoop voor hopelozen. Daar is licht in de duisternis. Dat zal het uiteindelijk kunnen doen. Een krachtig gebed van die rechtvaardige vermag alles. Dat is het wonder. Daar kunnen wij het mee doen. En daar kun je ook nog in jezelf krachteloos mee zijn. Maar ziende op hem, o, mogen het dan zijn in ons leven, dat wij op die grote biddende en dankende hoge priester mogen zien, die zijn kerk draagt op het hart. En dat is de weg der zaligheid, in hem geopenbaard, voor de grootste der zondaren. Amen. Laten wij nu, gemeente, eindigen met dankgebed. Heren in de hemel, wij mochten deze dag in uw huis zijn. U hebt uw woord doen klinken met zwakheid en met gebreken. Werd het ook gebracht en aangehoord. Doe verzoening over de zonde ook van de kerk, van de zondag. Doe verzoening over het spreken, over het luisteren. En ga dan met ons en wil ons om Jezus wil nabij zijn. Het gebed kan alleen maar betekenis hebben vanwege dat geheelde altaar dat verbroken is. En als dat altaar verbroken is, Heren, ach, dan kan het gebed zo weinig doen. Gedenk ons toch. Wij bidden voor deze gemeente, Heren, gedenk ons. Wij bidden voor uw dienstknecht opnieuw, Heren, wees hem nabij. Geef hem alle krachten die hij nodig heeft. Zegen hem en zijn vrouw en de kinderen. En maak het ook van zondag op zondag wel met uzelfen. Wij bidden ook voor de emeritus dienaar, die toch ook lid is in deze gemeente, onze broeder Boyte. Wilt u hem en ook de zijne nabij zijn, geef hem ook alles wat hij nodig heeft. En Heren, wees met al uw dienaren die in een bepaald opzicht uitgediend zijn, maar gelukkig dat u toch altijd nog voortgaat met uw werk en met uw opdracht. Gedenk hem dan en zegen ons allen. Heren, wij bidden voor de broeders van de kerkraad, dat ook zij maar, ook nu het seizoen weer begint van de huisbezoeken, dat ook zij met liefde en met lust die arbeid mogen aanvatten. En dat het ook zo mag zijn dat zij toch ook weer voorbeelden van de kudde mogen zijn. Dat is zo'n heerlijk iets als wij dat mogen uitstralen, die geur van Christus. Gedenk ons dan ook als wij van hier gaan. Wilt u ons in alle dingen behoeden en bewaren. En hoor ons gebed, Heren, om Jezus wil. Amen. Gaan wij nu tenslotte zingen Psalm 81, het eerste en het twaalfde vers. Zing nu blij te moe. 81, 1 en 12. harten tot God ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.